Welkom bij Das Privé, een podcast over privacy. Iedere aflevering bespreken we het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Boetes, datalekken, nieuwe technologie, oftewel alles dat met privacy te maken heeft. Zoals gebruikelijk heb ik Tim van Haren er weer bij, dagelijks bezig met privacy als consultant. En samen overlopen wij het laatste privacy nieuws. En Tim, deze week, ik denk dat wij genoeg hebben om over te praten. Wat denk jij?
We gaan met een uur niet toekomen. We gaan het zo kort mogelijk houden bij bepaalde onderdelen. Maar ja, deze week, het was echt wel bomvol. We hebben overal moeten snoeien om het onder een uur te kunnen houden.
Inderdaad, inderdaad. Laten we beginnen met een grootschalige internationale actie rond iets dat Emotet heet. En dat zul je wellicht wat moeten toelichten.
Ja, dat zal ik inderdaad wel moeten toelichten. Emotet, dat is een type malware dat eerst in 2014 naar boven is gekomen. Toen was er nog een banking trojan, zoals er zoveel zijn. En met een banking trojan, dan bedoelen we vooral een trojan, een type malware dat zich vermomt als een ander soort bestand of een type software, binnensluipt in je computer, zich installeert, zich innestelt en dan eigenlijk allemaal slechte dingen begint uit te voeren met je computer. Dat is doorheen de jaren geëvolueerd, dat heeft een aantal vormen aangenomen en dat is uiteindelijk geëindigd op iets dat ik als concept wel zeer interessant vind. Emotet is een soort malware as a service geworden. Dus wat is het de modus operandi van Emotet? Emotet wordt geïnstalleerd in computers, dat wordt eigenlijk toegevoegd aan computers via e-mails die een slechte link bevatten of via een geïnfecteerd document. Zo wordt dat verspreid. Dat wordt geïnstalleerd door op die link te klikken of dat document openen en te installeren. Je computer is op die moment geïnfecteerd, maar er gebeurt nog niks. Het staat nu gewoon open. En dat vind ik zeer interessant aan Emotet. Wat dat zij doen is, zij zorgen voor een achterdeur in je computer en zij verkopen die achterdeur als een service aan andere cybercriminaliteitsorganisaties of andere bad actors die daar gebruik van willen maken, die willen zeggen ik wil ransomware op een pc van een ziekenhuis en die betalen daar een aantal duizenden euro's voor en die kunnen dat dan langs die achterdeur zonder dat ze zelf nog het hele hacking spiel moeten doorgaan, gewoon installeren.
Dat betekent dus dat iemand als die door Emotet dat virus, die malware op zijn computer heeft gekregen, zonder dat die persoon het zelf weet, onderdeel uit kan maken van een wereldwijd netwerk wat verhuurd wordt aan cybercriminelen om hun aanvallen mee uit te voeren.
Ja, dat is een zeer interessant businessplan. Dat je zegt, de zwakheid die je uitbuit, de backdoor die je inbouwt in computers van mensen die helemaal niet op de hoogte zijn dat dat gebeurt, die ga je niet zelf exploiteren, maar die ga je gewoon mooi openhouden en verkopen aan de hoogste bieder. Nu, dat gezegd zijnde, we mogen terug weer op onze beide oren slapen, want Emotet is vanaf dinsdag opgerold, tenminste voorlopig. Hun infrastructuur is overgenomen door Interpol en een aantal geaffilieerde autoriteiten. In een operatie die zij Operation Ladybird noemen. Dat vind ik ook altijd geweldig aan operaties tegen cybercriminaliteitsorganisaties. Die hebben altijd een hele grave naam.
Ja, ja, ja.
Hun infrastructuur is opgerold en ze hebben nu ook de Nederlandse politie die deel uitmaken van die operatie. Die hebben een e-mailchecker gelanceerd die je kan raadplegen op hun website, waar je je e-mailadres kan invoeren en dan krijg je automatisch een check. Of te zien is, of dat e-mailadres te zien is tussen de databanken die zij geconfiskeerd hebben van de Emotet-infrastructuur. Dus als je eens nieuwsgierig bent en je hebt een beetje tijd te veel, ga eens naar de website van de Nederlandse politie, laat je e-mailadres daar eens invoeren. Het zal allemaal wel privacyproof zijn. En dan kan je zien of dat jouw e-mailadres ook tussen de Emotet-databanken stond.
Ja, niet te onderschatten, want dit is iets, Emotet bestond al sinds 2014, was ontzettend groot, was iets waar heel veel van de ransomware aanvallen die we zien, de oorsprong daarvan was via het Emotet netwerk. Je hebt er zo nog een paar, maar dit was toch wel een van de allergrootste, geloof ik, hè?
Dit is een van de allergrootste, om het even op schaal te zeggen. Voorlopig, het nummer dat zij erop kunnen plakken, is dat nu, dankzij de infrastructuur die nu in quarantaine zit, dat tot een miljoen Microsoft Windows systemen momenteel onder dat netwerk vielen. Dat is geen bevestigd aantal, dat zal onwaarschijnlijk nog stijgen, maar momenteel staat de teller al op minstens een miljoen Microsoft Windows systemen.
Ja, kijk. Dus dat gaat ook, gaan we ook tastbaar merken, denk ik, aan het aantal aanvallen en besmettingen wat er op het internet rondlopen. Mooie internationale actie, zowel in Nederland als zelfs de Oekraïnse politie, als doorheen heel Europa was dit een gecoördineerde actie samen met Europol. Ja, ik denk als we kijken naar hoe wijd verspreid het fenomeen, bijvoorbeeld ransomware, ondertussen is. Ja, dit is de enige manier hoe we daar ooit iets aan gaan kunnen doen. En dat is iets wat al jarenlang blijft komen. En nu wordt er eindelijk eens een vuist tegengemaakt met dit soort acties. Nu zijn er gevolgen, nu worden er mensen opgepakt. Ik denk dat dit de start kan zijn van een doorgedreven campagne, dat men dit soort netwerken vaker gaat oprollen en dat ook de criminelen erachter gaan beseffen, dit is niet meer zo risicovrij als dat we oorspronkelijk dachten. Er zitten hier gevolgen aan en wie weet dat we nog eens terug kunnen denken aan een tijd waar ransomware bestond, omdat we over 5 jaar dat nog meer tegenkomen.
Absoluut. Het is ook interessant om te zien hoe lang dat Emotet al meegaat. Vanaf 2014, oorspronkelijk begonnen als iets helemaal anders, en dan gegroeid. Ja, dat is iets... Ik ben er zeker van dat de mensen die Emotet hebben ontworpen niet hadden gedacht dat het hier ging eindigen. Dat het op zo'n gigantische schaal ging terechtkomen. Dus ook wel inderdaad mooi om te zien dat de politie daar dan heel hard tegen intreedt. En ik kan alleen maar volgen in die mening dat het hopelijk een precedent is voor in de toekomst meer van dergelijke operaties uit te voeren. Hopelijk met een even coole naam als Operation Ladybird.
Ja, precies. Een van de meest effectieve acties op cybercriminaliteit aankondigen met een hele bescheiden, lieftallige naam. Zo doen ze het graag. Daaraan gekoppeld, de slachtoffers van dingen zoals Emotet met ransomware, die kunnen vaak rekenen op een ransomware-verzekering. In de UK moeten cyberverzekeraars ondertussen uitleggen dat ze onder andere het losgeld voor het betalen om van de ransomware af te komen, dat ze dat dekken. Lazen we in een artikeltje van security.nl. Wat was daar verder nog over te zeggen?
Ja, dat is een punt van discussie dat vaak naar boven komt. Mag het betalen van ransomware vallen onder een cyberverzekering? Is dat eigenlijk ethisch verantwoord? Want er zijn argumenten vooraan te halen waarbij je dan stelt dat je daardoor de cyclus rondmaakt en ervoor zorgt dat die ransomware in werking blijft, dat dat in leven blijft, dat dat een concept is dat ook rendabel wordt voor cybercriminelen, omdat ze daar dan ook van uitgaan. De verzekering betalen toch, dus we gaan het nog meer oppompen. Daar valt iets voor te zeggen. Nu zijn er een aantal verzekeraars in Brittannië die het tegenargument bieden dat als cyberverzekeringen dit niet mogen opnemen, het betalen van ransomware bedragen om de data terug te verkrijgen, dat die bedrijven dan failliet kunnen gaan. Benieuwd wat jij daarvan denkt, Bart?
Ja, je zit dan een beetje in die eeuwige discussie. Stel je voor, jij bent een bedrijf. Jij bent weliswaar geen grote multinational. Maar je doet ertoe. Je hebt een paar miljoen euro omzet. Al jouw data staat op digitale infrastructuur. En op een gegeven moment krijg je te maken met die ransomware. Dan heb jij misschien backups gehad, maar die zijn toch geïnfecteerd. Of je hebt machines waar die backups op staan, maar om die terug te zetten ga je weer een IT'er in moeten huren. Dat gaat weken, zo niet maanden duren om je systemen weer op punt te zetten. Met andere woorden, jij hebt de keuze tussen of ik betaal nu, gedekt door mijn verzekering, 100.000 euro losgeld en ik krijg alles weer terug. En ik kan dan eens op mijn gemak gaan kijken hoe ik het beter moet gaan beveiligen. Of ik ga uit een soort principe, wat mij wordt verteld door politie en andere cybercrime eenheden, dat niet betalen. En voor de komende weken, maanden ben ik vertrokken. Met inderdaad, dat is een tastbaar risico wat op dat moment bestaat, met de kans dat ik failliet ga. Ik ga niet roomser dan de paus zijn. Als ik ondernemer zou zijn in die context, dan weet ik het wel. Dan betaal ik gewoon dat losgeld.
Absoluut. Het is het gewoon niet waard om te wachten. Hè. Ook al is er dan een ethische kwestie. Puur als je kijkt naar het financiële en het operationele, je kan er enorm veel tijd mee winnen door het te betalen. Je gaat nooit de 100% garantie krijgen dat het teruggegeven wordt, de data. Dat is ook wel iets belangrijk om mee te geven. Het is niet omdat je het losgeld betaalt, dat je het ook terugkrijgt. Of, ook belangrijk om mee te nemen, want sommige ransomware versleutelt de data niet alleen, maar exporteert ze ook en zet ze mogelijk ook te koop of maakt ze publiek. Je gaat nooit de garantie hebben dat die later op niet publiek gemaakt wordt of alsnog verkocht wordt nadat je betaald hebt en je data hebt teruggekregen.
Nee.
Je bent uiteindelijk nog altijd bezig met cybercriminelen, maar op die moment ben je wel terug operationeel.
Op een bepaald moment is het mogelijke lange termijn, en lange termijn is al langer dan een paar weken, lange termijn nadelen gaan afwegen tussen of ik weet nu al dat ik potentieel failliet ga, ja. Dat is eigenlijk geen keuze. En dan kun je wel zeggen, die, met die verzekeringen weten criminelen dat het gebeurt en gaan ze er nog verder mee door. En ik zie ook wel hoe dat een bepaald incentive kan zijn om mee door te gaan. Maar ik denk dat de oplossing hier niet is. Dan moeten wij ondernemers of bedrijven of overheden, want dat zijn er ook meer dan genoeg, maar gaan verplichten om gigantische kosten te maken en er tegenaan te lopen dat ze die dingen moeten laten recoveren. Als ze ook gewoon het losgeld kunnen betalen, dan denk ik dat de oplossing eerder is. En dan kunnen we even teruggrijpen naar ons verhaaltje van net, van Emotet, dat hier gewoon harder tegen opgetreden moet worden. Je hebt gezien, als we kijken naar waar men vaak ook op inzet, waar politie ook mee bezig is. Dit is natuurlijk, en dat is de uitdaging daar, het is een hele nieuwe discipline, cybercrime. Iets waar je ook van ziet dat niet iedere politiedienst daar al helemaal op is toegerust. Maar ik denk dat daar uiteindelijk de oplossing ligt. Dat daar harder tegen opgetreden moet worden en dat het minder voor moet komen. En we kunnen allemaal zeggen van ja, ondernemers of bedrijven, overheden moeten betere cybersecurity maatregelen nemen. En dat klopt ook. Die zouden het zo op moeten zetten dat ze niet besmet worden. Maar als ze besmet worden, dat ze systemen hebben die makkelijker terug te zetten zijn. Dat klopt ook. Feit is dat we daar op dit moment niet zijn. En dat er ontzettend veel organisaties zijn die dat nog niet voor elkaar hebben. En dat we dus organisaties gaan krijgen die nog steeds vatbaar blijven voor het idee. Op het moment dat ik het kan verzekeren, weet ik in ieder geval dat ik verder kan. Dus goed, ik denk uiteindelijk is het antwoord hier dat je op twee manieren het kunt doen. Je kunt inderdaad blijven aangeven aan organisaties. Beveilig goed, zet je backups op zo'n manier weg dat je hier minder last van zou hebben. Dan moet je dat losgeld ook niet betalen. Je mag daar awareness creëren. Maar ik denk, wat dan bijvoorbeeld op tafel zou liggen, om de wet aan te passen dat losgeldbetalingen niet meer in verzekeringen mogen worden opgenomen, dat is symptoombestrijding. Daarmee ga je de besmettingen niet tegenhouden, daarmee ga je de impact op bedrijven niet veranderen. Daarmee zorg je alleen dat op korte termijn ze het moeilijker hebben om er iets aan te doen. Maar ook cybercriminelen gaan er niet mee stoppen, want opnieuw diezelfde situatie, je kiest ervoor of een bedrijf gaat ten onder of ik kan weer doorgaan, dan gaat hij het geld wel ergens anders halen. Dat losgeld is nooit van zo'n omvang dat iemand daar niet aan kan komen. En dus goed, dat losgeld uit de verzekering halen is volgens mij niet de oplossing. Neemt niet weg, inderdaad. Het is een iets wat pervers incentive als je weet. Nee, je ziet ook organisaties genoeg die denk ik zullen zeggen, ach, het zit toch in mijn verzekering, ik ga me daar niet eens heel erg druk om maken. Als het gebeurt, dan betaal ik en klaar. Mm-hmm.
Ja, dus we moeten zien dat het inderdaad niet uit balans gaat en dat bedrijven dan inderdaad gaan zeggen, ik heb een verzekering, dus ik ga geen moeite meer doen. Het begint altijd bij uw gepaste technische en organisatorische maatregelen nemen om die zaken tegen te gaan.
Het doet mij denken, als we even een sprongetje vooruit nemen, jij hebt ook een artikeltje voorzien rond het Hof van Twente. Als jij nog weet, want daar stond volgens mij daar ook in, hoeveel ging het hun kosten, of hoeveel gaat het hun kosten om alles weer op orde te krijgen na die ransomware aanval? Hof van Twente, ransomware aanval gehad, alles zag plat. Wat gaat het hun kosten om de boel weer op orde te krijgen?
Ja, dat is een hele mooie segue. Hè. De prijs van de totale kostprijs staat er niet bij. In tijd staat dat er wel bij.
Okay.
Dus de opbouw van een IT-infrastructuur, en om even de context mee te geven, het Hof van Twente is een gemeente in Nederland, die is getroffen door een ransomware aanval en heeft geweigerd om het losgeld te betalen. Mm-hmm. Dus ze hebben fundamenteel gezegd, we gaan dat niet doen, we gaan nooit losgeld betalen aan cybercriminaliteit en we gaan gewoon heel onze infrastructuur terug opbouwen. Er is nu een schatting gemaakt die uitkomt op een heropbouw van 2 jaar voordat het niveau van operationaliteit terug ligt zoals het voor de ransomware aanval was.
2 jaar.
Dus dat is 2 jaar om terug op het punt te komen waar hij zat voor de ransomware aanval. Dat is enorm lang.
Ga dat eens uitleggen aan een organisatie die niet met overheidsgeld gesubsidieerd wordt en waar dat dus eigenlijk de kosten secundair van belang zijn. Uiteindelijk wordt dat toch wel gedekt, maar waar dat allemaal zelf moet gaan doen. Nog even los van de vraag of je dat überhaupt al kunt betalen. Weten, ik ben daar 2 jaar mee bezig en ik ga daar de kosten voor moeten overleggen. Ik denk dat er geen ondernemer ter wereld is die je op dat moment gaat overtuigen om niet dat losgeld te betalen.
Nee, dat is gewoon zelfmoord dat je dan... Allee, dat is financiële zelfmoord dat je pleegt. Dat 2 jaar niet operationeel kunnen zijn.
Ja.
Dat is bijna te absurd voor woorden. Nog leuk om mee te geven, het hackercollectief achter die ransomware aanval bij Hof van Twente vroeg 50 bitcoin als losgeld. En waarschuwde ook de data online te plaatsen als er niet betaald werd.
En hebben ze dat gedaan?
Welke data het gaat, dat staat er niet op in het artikel. Er staat enkel dat de gemeente het advies heeft gevolgd van de Rijksoverheid, dat zaken doen met criminele organisaties principeel geweigerd moet worden. Dus zij hebben van hoger hand ook het bevel gekregen om dat niet te doen. Ze zijn er op ingegaan en ze hebben niet betaald. Nu is de vraag, ja, die data... Was dat zodanig gevoelig dat het niet wenselijk is dat die op het publieke net verschijnt of dat die verkocht wordt. Dat staat er niet in.
Het is een gemeente, dus laten we er rustig van uitgaan dat er ergens op servers vast wel Excels vol met burgerservice-nummers, thuisadressen, inkomensgegevens te vinden waren. Dus dat zal toch nog wel de moeite zijn. Maar goed, ondertussen weten we ook, om dan een bruggetje te maken naar het volgende, weten we ook wat dat soort gegevens waard kunnen zijn. Misschien dat die hackers dus ook besloten hebben om die gegevens nog even achter te houden en die vervolgens op het darknet of ergens anders te gaan verkopen. We zijn daarbij aangekomen bij het stukje over de GGD. Iets waar we toch echt niet konden missen in deze aflevering. Dat is iets wat heel de week al speelt, waar steeds nieuwe berichtgeving over voorbij komt. Wat weten we tot nu toe over wat er hier gebeurt, Tim?
Ja, dat is absurd. Dat is al het eerste wat ik erover kan zeggen als ik de artikels heb gevolgd deze week. De GGD die is vorige vrijdag geconfronteerd met een illegale handel in persoonsgegevens uit hun systemen. De GGD, ik ben even de naam kwijt.
Dat is de gemeentelijke gezondheidsdienst. Dat is een organisatie die in Nederland instaat voor het testen en het contact tracen.
Yes, die maken gebruik van 2 coronasystemen om de hele contact tracing en testing strategie te volgen. CoronIT, gepaste naam, prachtig, waarin dat de privégegevens van Nederlanders zitten die een coronatest hebben gedaan. En HPZoneLight, het systeem waar het bron- en contactonderzoek van de GGD zit. Zij hebben door de pandemie en door het feit dat zij volledig onderbemand waren om die contract tracing in goede banen te leiden, heel veel externe medewerkers binnengetrokken van allerlei soorten kanten. Ze hebben niet toegang gegeven tot die systeem. En op die moment, dan een paar weken later, is ze dan aan het licht gekomen dat de data waardoor zij toegang toe hadden, plotseling op het internet stond, te koop. Dat er op WhatsApp en op Wikker, een applicatie die gelijkaardig is als Signal, ook end-to-end encrypted, dat daar persoonsgegevens uit die databanken verkocht werden. Zowel lijsten van persoonsgegevens als mensen die diensten aanboden, die dat er dus actief werken. En die dan zeiden, betaal mij €50 en ik zoek voor u op wie dat je wilt dat opgezocht wordt. Stel dat je zult weten waar dat een of andere bekende Nederlander leeft, of dat zijn gezondheidssituatie is, wat hij een coronatest heeft laten uitvoeren. €50 en je weet het. Ja, dat is natuurlijk gek. En zo zijn er meer en meer en meer artikels uitgekomen die de situatie ophelderen en waaruit duidelijk werd dat het hier toch wel gaat over, ja, een aantal zaken die helemaal niet kunnen.
Ja, van als ik het heb meegekregen, moet je het kennelijk als volgt voorstellen. Jij bent uitzendkracht en op een gegeven moment word je ingeschakeld om mee te doen rond contact tracing. Je hebt minimumloon, misschien net iets meer dan minimumloon, wordt daarin gegooid. Officieel moet er om een verklaring goed gedrag worden gevraagd, maar die wordt uiteindelijk nooit opgevraagd, die moet je ook niet inleveren. Je hebt toegang tot een database waar jou bij het begin af aan gezegd wordt van ja, kijk, je kunt aan alle gegevens van iedereen die erin zit, ook al heb je er niks mee te maken, ja, maak daar alsjeblieft geen misbruik van. En je bent daarmee bezig, je doet dat, je doet je werk en op een gegeven moment word je gebeld. Zeg, pst, wil jij echt geld verdienen? Geef even wat data door. Geen probleem, niemand komt erachter, geen logging in die systemen. Een paar €100 per dag kun je mee verdienen, geen probleem, gewoon doorgeven. En dan denken onder andere een 21-jarige en een 23-jarige uitzendkracht denken van nou weet je wat, dat gaan we gewoon doen. Mm-hmm. Niemand kan het zien, geven dat door en zo komt dat dus kennelijk erop uit. Dat schijnt dus te zijn hoe het gelopen is. De laatste berichten waren dat een 21-jarige en een 23-jarige man waren gearresteerd. Die die gegevens hadden doorverkocht. Die hebben aangegeven dat het soort bedragen zijn waar ze mee te maken krijgen. Ja, dan is de vraag hier misschien, wie denk je dat hier uiteindelijk schuldig is? De personen die dat gedaan hebben? Of de GGD die dit op die manier eenvoudig maakte om zo gegevens eruit te trekken?
Ja, met de informatie die ik nu heb, tenzij dat er iets zeer drastisch gaat veranderen in de toekomst, ja, dat is de GGD. Dat is volledig incompetent behandeld. Je kan het argument naar boven halen dat het allemaal snel moest gaan, want je had een hele pandemie om onder controle te krijgen. Dat is absoluut waar, maar nu zijn de mensen het vertrouwen kwijt in hun dienst en in de testcentra, want hun data ligt gewoon te koop online. Een aantal interessante zaken om mee te geven, waar ze de bal volledig misslaan. Ze hebben bijvoorbeeld een van de maatregelen die ze hebben genomen en die naar boven werd gehaald als een verdediging, was dat ze vriendelijk hebben gevraagd om de data niet te delen. Akijunot. Ze hebben dus effectief als verdediging aangehaald. We hebben wel aan onze medewerkers gevraagd om de data niet te delen. Alsof dat iemand ooit gaat tegenhouden.
Het basisstukje aan awareness, gekoppeld aan de juiste technische maatregelen, kan dat voldoende zijn. Maar ik geloof dat hier die technische maatregelen ook volledig ontbraken.
Nee, het is zo dat als je die in die twee IT-systemen toegang krijgt, dan krijg je normaal gezien toegang tot één regio van Nederland.
Oh.
Al één manier om ervoor te zorgen dat je geen toegang hebt tot de hele dataset. Het probleem is dat ze de regio niet verwijderden van je account. Dus je kreeg toegang tot een regio, de toegang blijft ook gewoon permanent staan. Uitzendkrachten krijgen per dag een andere regio toegewezen, waardoor je dus na 1 of 2 weken heel Nederland gewoon kunt zien. Dat is ook een van de aandachtspunten, los van het feit dat ze dan gewoon vriendelijk hebben gevraagd met een lichte vorm van awareness, hoewel dat ik het niet echt awareness zou noemen, maar eerder, we hebben het gewoon gevraagd dat ze het niet mogen doen en that's it. Dan heb je dan het tweede punt, de regio's. Na 2 weken heeft iedereen de regio's van heel Nederland en kunnen ze gewoon de dataset van heel Nederland inkijken. En ja, zo blijft het maar doorgaan. Hè.
Ja,
geheimhoudverklaringen, NDA's die ondertekend zouden moeten worden bij het moment dat er een onboarding is en die weken later nog altijd niet ondertekend waren. Zaken waar je van zegt, als je dat al had opgevolgd, had dat al een veel minder groot probleem geweest.
Nou, laten we behalve, want dat is in dit geval wel heel erg makkelijk dat ze het ons maken in plaats van het af te breken, laten we eens meedenken. Wat hadden ze kunnen doen om dit te voorkomen? Om de beurt een maatregeltje, want ik denk dat we al een aantal kunnen bedenken. Laten we eens beginnen met fatsoenlijk toegangsbeheer. Die regio's worden wel fatsoenlijk beheerd. Je hebt alleen maar toegang tot de regio waar je op dat moment effectief voor werkt. Oké, daar zijn.
Logging. Zorg ervoor dat je kan raadplegen, dat je kan bekijken wat een bepaalde medewerker raadpleegt in die systemen. Want als die medewerker in 1 regio actief is die dag, en die zit in 2 regio's verder gigantisch hoeveelheid data binnen te trekken en te raadplegen, dan kan je wel de vraag stellen, waar is die in godsnaam mee bezig?
Oké, dat lijkt me een hele terechte. Maatregel 2. Maatregel 3. Visueel een aantal dingen technisch beperken. Ik heb me laten vertellen in een aantal van die artikelen, dat men onder andere exports kon trekken, die het mogelijk maakte om de gegevens ook nog eens extra makkelijk uit te halen. Je zag op een aantal van die dingen wel dat ze screenshots lieten zien, maar het was niet zo dat mensen echt fotootjes moesten gaan maken van ieder apart scherm per burger. Nee, je kon echt exports trekken, die je dan vervolgens heel makkelijk kon doorsturen. Ja, dat soort dingen, ik kan maar geen reden bedenken waarom het erin moet zitten als je in de context van contact tracing bezig bent. Dus dat soort dingen dichtzetten, nou, dat is maatregel 3.
Right, my turn. Gaan we door tot als er iemand van ons opgeeft?
Ja, laten we dat doen.
Dat vind ik wel mooi. Maatregel 4, ja, dat is een speciaal. Nee. Ik weet niet of dat eigenlijk mogelijk is in die omgeving, maar wat ik aan het denken was, is je bouwt een identificator in voor elke medewerker. Dus elke medewerker krijgt een nummertje of een letter of een combinatie daarvan. En dat bouw je ook in de applicatie, zodat als die persoon de data bekijkt, dat zijn identificator ook steeds zichtbaar is op het scherm. Medewerker X of medewerker Y bekijkt deze applicatie, dus als er screenshots of exports worden genomen, dan is ook altijd die identificator van die medewerker beschikbaar in die dataset. Dus als die dan online komen te staan, die worden verkocht, dan kan je dat meteen koppelen aan een medewerker.
Interessante maatregel. Ik denk
exotischer dan de standaarden.
Wat zei je?
Een beetje exotischer dan de standaardmaatregelen, maar...
Ja, inderdaad. Ik had durven zweren dat ik hem al eens ergens gehoord had. Oké, nog eentje. We hadden een stukje awareness gezien. Vriendelijk vragen, joh, je kunt overal aan, doe het alsjeblieft niet. Wat denk je ervan als we dat zouden koppelen aan wat krachtiger awareness? En we geven aan dat iedereen strafrechtelijk vervolgd wordt voor het misbruiken van die gegevens. Ontslag op staande voet en strafrechtelijke vervolging. Dat lijkt me iets wat ook iets effectiever is dan wil je het alsjeblieft niet doen. En het zou daar niet nodig moeten zijn, maar ik denk als je de awareness op die manier aanpakt, en met dit soort dingen is dat denk ik wel nodig, dat je mensen toch iets nadrukkelijker stimuleert om dit soort grapjes niet uit te halen.
Ja, dat lijkt mij inderdaad nog wel een goede maatregel die ook relatief simpel is aan te passen. Hè. Even voor duidelijkheid ook, de maatregel die ik er net heb genoemd over de identificator in de dataset, zoals Bart al aanhaalde, die heb ik inderdaad gehoord van een andere zeer leuke security podcast, Smashing Security. Die heb ik niet zelf verzonnen, maar ik dacht, ja, die vind
maakt
ik zo goed.
Het is een maatregel, absoluut. Maar goed, dus nu hebben we, tenzij je er nu nog eentje kunt bedenken, want ik moet zeggen dat mijn voorraadje waarschijnlijk op zou zijn. We hebben er ondertussen al 5 dingen bedacht die ze hadden kunnen doen. En even tussen haakjes, dat hebben we niet van tevoren afgesproken. Oké, goed, we hebben dan misschien nog een andere podcast geluisterd waar dit voorbij kwam. Maar dit zijn dingen die zijn zo standaard dat wij die nu 1, 2, 3 even kunnen bedenken. Dit is niet moeilijk. Er is geen vergaande kennis. Wij zijn geen van beide doorgedreven security officers. Wij komen natuurlijk in ons werk rond privacy heel vaak in aanraking met security. Maar dit is echt basic. En dus dat de GGD hier gevolgen van mag gaan ondervinden, ik hoop wel echt dat dat gebeurt. De autoriteit persoonsgegevens heeft laten zien dat ze best boetes op kunnen leggen als het moet. Ik moet zeggen, als dit in België was gebeurd, dat ik heel benieuwd was wat onze autoriteit daarmee zou doen. Want ja, die mogen geen boetes opleggen aan overheden. Dus dat was al geen optie geweest.
Ja, dan hadden we enkel kunnen hopen dat ze hun tanden blootleggen en de verwerking simpelweg stopzetten. Hoewel, we gaan hier over contact tracing en coronatests. Ik denk dat dat niet iets is dat je zomaar kan stopzetten, dus dan blijft er maar bitter weinig over.
Dan Paul, krijg je de fameuze berisping die ze mogen toepassen.
Je mag het niet meer doen, let op voor de volgende keer. Ja.
Nu goed, ik denk dat we hier wellicht volgende keer een update over kunnen geven, want dit is iets waar, zoals dat ze mooi zeggen, the gift that keeps on giving. Hier is iedere keer iets nieuws over te melden. Dus ik ben benieuwd waar dit heen gaat en waar we uiteindelijk uitkomen en hoe grootschalig dat is. En misschien zelfs, ook al gun ik het niemand, wanneer we hier dus het eerste voorbeeldje gaan zien van effectief misbruik van die gegevens. Ik herinner me er eentje, volgens mij noemden ze die ook in de Smashing Security podcast. Daar had je John van den Heuvel, wat een vrij bekende misdaadjournalist is in Nederland, die ook in die dataset zat. Ik weet niet zeker of het het concrete voorbeeld was, of dat hij zelf had aangegeven, ja, ik zou daar ook uitgehaald kunnen worden. Maar dat is iemand die continu rondloopt met beveiliging vanwege het werk wat hij doet. En die zijn contactgegevens, adres zou dan even zo te achterhalen zijn. Dat zijn de tastbare gevolgen die aan dit soort datalekken zitten. Op het moment dat je gevoelige gegevens niet fatsoenlijk beveiligt, in het bijzonder voor de mensen intern, dat is dan andermaal een bruggetje naar een terugkerend onderwerp in deze podcast. Want het lijkt alsof we het er iedere week over moeten hebben. Misbruik van toegang in een omgeving waarin je die toegang alleen maar zou moeten gebruiken voor je werk. Hetgene waar ik aan denk is eentje die al eventjes terug was. Ik had hem destijds gemist, dat was in december. Vorig jaar kwam die aan het licht. Ging over een medische secretaresse in dit geval, die in een ziekenhuis werkte. Het ziekenhuis Bravis heette dat kennelijk in Nederland. Die heeft in juni 2014 tot en met juni 2018, hè, we hebben het dus over 4 jaar, heeft die toegang tot medische dossiers misbruikt. Het gaat om 379 keer onrechtmatige toegang. Voor de snelle rekenaars, dan hebben we het over gemiddeld over 4 jaar 2 keer per week je toegang verschaffen tot een dossier waar je niks mee te maken hebt. Hier hebben ze kennelijk vrij gedetailleerd informatie over hoe het precies liep. De secretaresse in kwestie had ondertussen een relatie met iemand die alles eerder getrouwd was geweest en die in een vechtscheiding lag. 347 keer raadpleegde de vrouw het dossier van de partner in de vechtscheiding, de ex-partner van haar nieuwe man. 25 keer raadpleegde ze het dossier van de dochter uit dat eerdere huwelijk, om ook nog eens 7 keer het dossier van de moeder te raadplegen van haar partner.
Jeez, we hebben een winnaar.
Ja, inderdaad. Dus over 4 jaar lang. Hoe deed ze dat? Want dit was uiteraard geen geavanceerde hack. Die maakte misbruik van iets waar ze eigenlijk in haar functie wellicht niet eens toegang toe zou moeten hebben. Een zogenaamde break the glass functie. Dat is iets wat we in de ziekenhuiswereld kenden als een functie waarin jij kunt zeggen, denk aan het glas doorbreken van een brandalarm, break the glass. In geval van nood kun je gegevens raadplegen van een patiënt. Ook al ben jij niet de dokter, ook al heb jij zoals het heet geen therapeutische relatie met die patiënt. Dat is iets wat in veel medische dossierapplicaties zit, dat je die functie break the glass kunt inroepen en dan toch toegang krijgt. Ik heb daar heel
veel. Corrigeer me als ik fout ben, maar dat is toch ook iets dat sterk gelogd wordt normaal?
Inderdaad. Ja, klopt.
Zou alleszins toch moeten, hè? Ja. Want ik ben hier altijd bezig over logging, maar...
Nee. Ook hier werd dat inderdaad gelogd, maar dan kom je bij het klassieke punt wat wij ook heel vaak tegenkomen, dat het natuurlijk fantastisch is om allerlei dingen te loggen, maar als niemand daarnaar kijkt, heeft dat totaal geen nut. En dat was hier het geval. Men is dus op een gegeven moment, want dit, je kunt het bijna niet bedenken, maar de man in kwestie, die dus de partner was van die secretaresse die al die dingen geraadpleegde, die heeft een roman uitgegeven. In die roman heeft hij gegevens gebruikt uit die dossiers. Vervolgens is dat, voor het uitgegeven zal worden, is de vrouw waar het over gaat, de vorige partner, is naar de rechter gestapt. Heeft ervoor gezorgd dat niet uitgegeven kon worden, dat boek. En toen is dus aan het rollen gekomen waar ze die gegevens vandaan hadden. Toen hebben ze die logs geraadpleegd. Nu, inderdaad, wat jij al aangeeft, dat is iets wat ik ook steeds aanraad als we ergens in een ziekenhuis daar advies over geven. Break the glass functies. Ja, ten eerste moet je daar een minimum niveau aan beperking op leggen. Het is te zeggen, ik noem maar iets wat ik wel eens heb gezien. Iemand klikt dat aan, zegt ik moet toegang krijgen tot dit dossier. En die moet dan een reden opgeven. Al is het maar een klein tekstje, maar die moet een reden opgeven waarom ze dat doorbreekt. Ook hier weer, de praktijk is al vaak dat mensen dan een A neerzetten of eventjes op het toetsenbord rammen en dan op oké duwen. Ook iets wat je dan moet, laten we zeggen, trainen dat mensen dat niet meer doen. Maar goed, in dit specifieke geval, als je de break the glass functie aanriep, kreeg je gewoon een pop-up. Die kon je wegklikken en je kon gewoon het dossier raadplegen. Dat werd dan wel gelogd, maar werd dus niet bekeken. Om het nog wat saillanter te maken, het ziekenhuis heeft moeten toegeven dat de raadplegingen mogelijk nog verder teruggaan dan juni 2014. Maar voor die tijd bestond er überhaupt geen log. Dus dat zal men nooit
weten. Kijk eens aan. Leuk. Maar het staat alleszins in een roman, dat is ongelooflijk.
Ja.
Hoe kom je erop om dat te doen?
Ja, kennelijk, wie weet wat voor een spannende medische geschiedenis dat was. Wie weet had het niks met de vechtscheiding te maken, maar was de betreffende persoon gewoon wanhopig op zoek naar inspiratie voor zijn volgende roman. In ieder geval was het zo duidelijk dat er dus protest werd aangetekend tegen de publicatie. En ja, weer een voorbeeldje. En ik vraag me af of we daar een soort combo van kunnen maken. Dat we dat nu iedere week tegen gaan komen. Dat er ergens een voorbeeldje is van misbruik van toegang. Maar hier ook weer. En ook weer met dingen die relatief eenvoudig te beperken zijn. Break the glass is iets wat in een zorgcontext zeer terecht is. Wat moet bestaan. Maar wat je iets moeilijker kunt maken. Bijvoorbeeld dus door dat je in ieder geval iets in moet geven waarom je het doet. Dat gelogd wordt. Iets wat ik ook in het verleden heb gedaan, is dat je de break the glass raadplegingen, daar ga je steekproeven opnemen. En ik noem maar wat, iedere week pak je alle voorbeelden daarvan en ga je er 10 uitpikken. En dan ga je opvragen, waarvoor vond dit plaats? Goed, het is weer opnieuw, het is een terugkerend fenomeen. Misbruik van dit soort gevoelige gegevens. Je zou natuurlijk kunnen kijken dat we de autorisatiesystemen moeten verbeteren. En dat brengt ons naar een artikeltje van de BBC en ook op security.nl kwam het voorbij. Dat men bankkaarten wil gaan vervangen door gezichtsscans. Wie is dat van plan, Tim?
Dat is een Amerikaans softwarebedrijf, PopID. En die zijn nu een betaaldienst aan het ontwikkelen waarmee je je betaalkaart vervangt door een scan van je gezicht. Hoe het werkt is, je registreert je met een selfie. Dan wordt er een soort mapping gemaakt van je gezicht. Die mapping wordt dan geregistreerd in hun ecosysteem van betaalterminals. Je gaat dan naar een PopID-enabled business, zoals ze het zo mooi noemen. Je doet daar je boodschappen of je doet daar whatever dat je wilt doen. Je betaalt daar, je staat daar voor de camera. Ze nemen een foto van u, ze matchen die met uw facial recognition. En de betaling is gebeurd. Ik vind het iets te snel om in te gaan op gezichtsscan als een betaalmiddel, vind ik persoonlijk. De failure rate van gezichtsscans is nog altijd relatief hoog. Ik denk, als ik me niet vergis, dat was een voorbeeld dat werd aangehaald in een van de comments dat ik wel heel goed vond, dat het in Nederland zo is dat een systeem een willekeurige persoon niet kan discrimineren tussen 17 anderen. Wat dat goed genoeg is voor je telefoon, maar niet goed genoeg voor betalingsverkeer. 1 op 17, dat is een failure rate die veel te hoog ligt nog voor betaling. Plus, we mogen ook niet vergeten, een betaaldienst die enkel gebruik maakt van je gezicht, dan gaan we terug naar iets dat geen two-factor authentication is. De meeste betaaldiensten nu met kaart en code, dat is een vorm van two-factor authentication waarbij je gebruik maakt van iets dat je kent, namelijk je code, en iets dat je hebt, je pasje, je betaalkaart.
Ja, en als ik dan kijk dat er nog Samsung-telefoons gemaakt worden waar met een foto het ook te unlocken is, lijkt me dat we nog niet toe zijn aan het overboord gooien van pincodes of andere systemen. Ik ben al zeer content dat ik gewoon ergens mijn telefoon tegenaan kan houden tegenwoordig. En dat die dan gewoon afrekent, maar dat is tot maximum 50 euro. En dat is dan omhoog gegaan met corona de laatste jaar. Dat vind ik nog comfortabel, maar op het moment dat ik vingerafdrukken moet gaan doen of gezichtscans, dat is het niveau waar ik denk, daar moeten we toch iets anders op gaan verzinnen. Goed, eens kijken waar dat heen gaat. Je zult wel zien, misschien dat we in de toekomst de gewone bankkaart en pincode, dat men daar iets anders voor gaat verzinnen, maar of het dan gezichtscan moet zijn, dat denk ik nog niet. Als ik kijk naar het volgende wat we hadden, Apple heeft weer het nieuws gehaald met een aantal security verbeteringen, ook vanuit privacy perspectief. Je hebt misschien recent al gezien dat ze met de zogenaamde privacy labels zijn gaan werken. Als jij in de App Store een nieuw appje wilt installeren, dan gaan men labels tonen van wat voor soort gegevens gaan hier verzameld worden, waar gaan die voor gebruikt worden. Ze hadden ook al een tijdje geleden aangekondigd, en dat gaat er nu echt komen, dat laten we zeggen dat je de keuze gaat krijgen of alle trackers die ingebouwd zijn in vele apps, of die wel of niet gegevens mogen doorsturen. Tot nu toe is dat iets waar je relatief weinig controle over had, tenzij je zelf proactief in de settings allerlei dingen ging dichttimmeren. Apple heeft nu gezegd, ja, we gaan dat doorvoeren. Dat was eerder al aangekondigd, maar toen stuitten ze op gigantisch verzet van Facebook en dergelijke, die doorhebben dat dit voor hun toch wel een behoorlijk probleem is, want ze weten maar al te goed als ze afhangen van de opt-in van mensen om getrackt te worden, dat eigenlijk niemand daarop zit te wachten. En dat ze donders goed weten dat ze dat alleen maar op allerlei slinkse manieren met achterpoortjes en moeilijk herkenbare knopjes waar je toch maar op accept all duwt voor elkaar krijgen. Waar als mensen een transparante keuze krijgen, bijna niemand ervoor kiest om getrackt te worden. Hoe vaak ze ook gaan beweren dat iedereen toch een gepersonaliseerde ervaring wilt. Dat is iets wat er nu dus eindelijk van gaat komen. Binnenkort, ze noemen voorlopig voorjaar 2021, komt die functie erin. Uiteraard een pure Apple-omgeving. Heb jij ervaring met Android, recente ervaring? Weet je hoe het er daar aan toe gaat?
Nee, ik ben zelf een Apple-gebruiker op elk vlak. Smartphone, PC, alles wat ermee te maken heeft. Wat ik daar wel van kan zeggen is dat meestal het zo is dat Apple degene is die pionier speelt op vlak van privacy. Zij zijn ook de laatste jaren hebben zij hun positie echt verplaatst naar de privacybaken van Big Tech. Over de rest van de praktijken van Apple ga ik me niet uitspreken, maar puur op gebied van privacy vind ik dat zij heel goed bezig zijn, dat zij een aantal stappen nemen in de juiste richting en dat ze daar een sterk standpunt in halen. En dan zien we dat de andere big tech organisaties daar meestal ook op die kaart springen. Eens dat Apple dat doet, een paar maanden of een jaar erna, komt dat ook op Android uit onder een andere naam, maar met eigenlijk dezelfde functie.
Ja, ik ben dus heel benieuwd, want Android zit natuurlijk een bedrijf achter wat zelf voor een gigantisch deel draait op advertentieinkomsten. Die onder andere binnenkomen omdat zij zelf gebruikers over het hele internet tracken. Dus dan ben ik heel benieuwd of binnenkort Apple of iOS dan het systeem wordt waar je eigenlijk de facto als privacybewuste gebruiker wel heen moet, omdat er op Android nu helemaal niet bestaat dat soort functies. En, want dat is dan wat je vaak hoort, wordt privacy dan iets wat alleen maar beschikbaar is voor mensen die bereid zijn om ervoor te betalen. Want waar jij op Android voor heel weinig geld met een Huawei-telefoon of een aantal andere van de, zelfs Google heeft zijn prijzen danig omlaag gehaald, maar waar je dus relatief goedkoper gewoon mee kunt doen met het online gebeuren met smartphones en er bij Apple natuurlijk altijd een beetje een prijskaartje aanhangt, ja, wordt privacy alleen iets voor de mensen die het zich kunnen permitteren. Iets waar veel academici onderzoeken over gaan, dat iets is waar we absoluut uit de buurt moeten blijven.
Ja, inderdaad, want privacy is een recht, geen privilege.
Nee, inderdaad. Wie weet dat iets is wat bijvoorbeeld voorbij gaat komen als men gaat kijken naar het splitsen van Google of het gaan opleggen dat dit soort dingen doorgevoerd moeten worden. Interessante tijd in ieder geval. En inderdaad, we zullen zien of Apple hier ook weer die pioniersrol gaat spelen. Dan zijn we ondertussen aangekomen bij wat ik toch eigenlijk moet zeggen, ondertussen mijn favoriete onderdeel van deze podcast, namelijk het stukje van de autoriteiten. Autoriteiten die ondertussen toch langzaam hun best doen om te handhaven, om eens een boete uit te delen. We hebben een boete weer van onze eigenste GBA, 50.000 euro voor de roze dozen. Een roze doos is iets wat voor mensen zonder kinderen misschien doet denken aan, ja, dat met een bepaalde geaardheid te maken heeft, dat je dan een doos krijgt. Maar dat is absoluut niet het geval. De roze doos gaat simpelweg over iets wat je cadeau krijgt als je kinderen hebt gehad. Je bent in het ziekenhuis. Voor je het weet, komt de roze doos binnen. En daar zitten speentjes in. Daar zit een flesje water in. Daar zit een proefluiertje in. Allemaal leuke cadeautjes waar je als nieuwe ouder van denkt van, hé, dat komt goed van pas. En dan zit er onder andere een briefje bij. Wilt u nog meer cadeautjes krijgen? Vul dan dit briefje in. Of ga naar die website en vul daar die gegevens in. En vervolgens krijg je dan nog meer cadeautjes. Wat je natuurlijk als een beetje beroepsgedeformeerde privacy professional op twee vingers kunt natellen, is dat die gegevens gebruikt gaan worden. Dat je in allerlei databases komt. Maar dat is daar niet duidelijk. Dat wordt niet aangegeven. Het betekent echter wel dat iedereen die daarop ingaat de komende jaren gestalkt wordt met marketingmateriaal uit alle hoeken en gaten. Ook de leeftijd van je kind wordt dan meegegeven. Dus de reclame ent zich ook op de groeicurve van je kind. Dus op het moment dat die ouder wordt, gaat de reclame zich aanpassen. Dit bedrijf heeft nu eindelijk, want dan is dat uiteraard een databroker die erachter zit, die heeft nu eindelijk een keer te maken gehad met de lange arm van de GBA. Een boete van 50.000 euro.
Zeer blij dat je dat ook even toelicht, wat een roze doos is. Want ik las het besluit en ik wist helemaal niet wat een roze doos was. Ik ben 23 jaar, ik heb zelf nog helemaal geen kinderen of geen kinderwens op het moment. Dus voor mij was dat ook even een background check doen van wat dat is dan in godsnaam. Het tweede ding dat, mij daarmee, dat ik ook meteen aan denk is, die roze doos, wanneer krijg je die? Is dat in het ziekenhuis zelf? Is dat erna?
Oh, die delen ze overal uit. Het is te zeggen, in het ziekenhuis komen ze die meteen binnenbrengen. En ik zal er meteen bij zeggen. De dingen die erin zitten zijn op dat moment ook echt handig. In de apotheek, als je na de rand eens een keer iets gaat halen, je hebt na de geboorte, zijn er altijd wel dingen nodig bij een apotheek. Ook daar zijn ze altijd bereid om die uit te delen. Die worden namelijk overal gratis verstrekt. Die kost niks. Het is voor zo'n apotheek of in het ziekenhuis is het iets wat ervaren wordt als een leuk cadeautje naar de klant of naar de patiënt. Dus in die zin hebben ze het helemaal goed voor elkaar. En daar zie je ook maar eens dat dat bewijst al, als men bereid is om daar dat soort dozen voor te maken, waar allerlei dingen in zitten, echte cadeautjes die je krijgt. En het enige wat je moet doen om nog meer te krijgen, is even een kaartje in te vullen. Dan weet je al dat zo'n bedrijf daar massa's geld mee verdient. Want anders doen ze dat niet. Dat is geen liefdadigheidsinstelling. Als ze dat niet dubbel en dik terugkrijgen, zouden ze heel die doos niet uitdelen. Het enige wat ik dan dus jammer vind, is dat die boete maar 50.000 euro is.
Ja, dat is echt peanuts eigenlijk, hè, voor zo'n bedrijf. Ik bedoel, de data die zij kunnen verkopen aan derden, daar hebben ze dat dubbel en dik mee terugverdiend.
Ja, en dit gaat al jaren en jaren en jaren gaat dat zo.
Ja.
Goed, eindelijk is het palen perk aangesteld.
Ik vroeg eigenlijk waar dat ze dat uitdelen. Dit onderstreept nog maar eens het belang van transparantie, want als je die dozen uitdeelt, en je kunt daar wat gegevens op invullen om extra goodies te krijgen, ik denk dat veel mensen ervan uitgaan dat die dozen dan van het ziekenhuis komen, als ze in het ziekenhuis uitgedeeld worden. En dan ben je sneller geneigd om die gegevens te gaan delen in de aanname, oh ja, die blijft toch binnen het ziekenhuis, ze hebben die al. Dus dat onderstreept dat belang van transparantie nog eens, dat je altijd zeer duidelijk moet maken aan wie worden die gegevens nu eigenlijk gedeeld. Naar wie komen die?
Ja, want dat is iets. Kijk, ik heb het nooit echt uitgezocht, maar ik wist, als ik hier gegevens ga geven, dan wordt me dat jaren nadien, word ik daar nog mee geconfronteerd. Maar dat er echt een databroker achter zat, dat wist ik ook niet. Maar goed, ja, zo zie je maar. Oké, goed, het is maar 50.000 euro, we hebben het er al eens eerder over gehad. Ook bij de GBA, het gaat niet per se om kwantiteit in de vorm van boetes. Als je gaat kijken naar de top, laten we zeggen top 3 in Europa van hoogte van boetes, staat de GBA zeker niet bovenin en waarschijnlijk eerder zelfs een beetje naar beneden. Ga je puur kijken echter naar het aantal handhavingsactiviteiten, met andere woorden het aantal beslissingen waar een boete aan vasthing, dan staat onze Belgische GBA ineens in de top 3. Dus die hebben er veel meer dan in andere landen om ons heen. En dat is ook niet onbelangrijk. Het gaat ook om het signaal wat hier vanuit gaat. Het gaat hier over de manier waarop het ook de pers haalt. En ik snap dat ze wat terughoudend zijn om hele hoge boetes uit te gaan delen. Iets waar de KNIL, de Franse autoriteit, iets minder moeite mee heeft. Nadat ze Google al een serieuze boete hadden opgelegd, slaan ze weer toe. Laat ik jou even een vraagje stellen, Tim. Een kleine quiz. Jij bent eigenaar van een website. Grote organisatie, laten we zeggen meer dan 100.000 leden, mensen met een account die inloggen. Wat gebeurt er? Je hebt gewoon een loginpagina en op een gegeven moment komt een hacker die ergens niet bij jou, ergens een dataset heeft gekocht. In die dataset staan gebruikersnamen, wachtwoorden en wat doet die? Die gaat die data gebruiken om bij jou in te loggen. En dat lukt, want mensen hergebruiken nu eenmaal wachtwoorden en dus op het moment dat iemand Bart van Buiten een @gmail heeft om ergens in te loggen, dat komt in zo'n dataset terecht en dat wachtwoord dat daar gebruikt staat, dat gaat waarschijnlijk op andere plekken ook wel te gebruiken zijn. Dat is effectief zo en dus komt een hacker op heel veel accounts binnen, kan daar gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer raadplegen. Is dat een datalek voor de eigenaar van die website, die dus niet de oorzaak is van het datalek waardoor de toegang kan worden gekregen? Is dat een datalek voor die beheerder?
Ah, dat is een leuke vraag. Ja, ik zou zeggen van wel, ja. Ik zou toch zeggen dat dat een datalek is.
Ja, inderdaad. Uiteindelijk, hoe je het ook draait of keert, of je er iets mee te maken hebt, het is ongeautoriseerde toegang tot jouw gegevens, de gegevens die jij beheert. En dus het is een datalek. Maar kun je er iets aan doen? Wel, dat is de vraag die ook bij de KNIL voorlag. Een organisatie die in dit geval minstens 40.000 cliënten had op hun portaal. Wij waren slachtoffer van wat dan zo mooi heet credential stuffing. Op het moment dat je dus als hacker ergens anders data vandaan haalt met gebruikersnamen en wachtwoorden en je gaat die elders proberen te gebruiken om in te loggen, dan heet dat credential stuffing. Je gaat heel veel gegevens proberen in zo'n loginportaaltje te duwen om te kijken waar je binnenkomt. De KNIL heeft aan de beheerder van dit portaal een boete van €150.000 opgelegd. Dat kan tellen. De KNIL zit, ja, met Google hebben ze eventjes een uitschieter, maar voor de rest zit de KNIL vaak rond dit soort bedragen, €200.000, €300.000. De KNIL geeft ook mee waarom ze dat doen. Ze hebben vastgesteld bij het onderzoek dat de eigenaar van deze website daar wel mee bezig was, maar het project op een lange baan heeft geschoven en dat ze ergens al een toeltje wilden maken om dit soort dingen tegen te gaan, maar dat niet gedaan hadden. Gaf ook aan, en daarmee geven ze meteen tips wat je kunt doen om dit te voorkomen, dat men op zijn minst ervoor had moeten zorgen dat als je vanaf een bepaald IP-adres ziet dat er meer dan 20, 30, 40 inlogpogingen zijn, dat je dat automatisch moet blokkeren, zodat ze op die manier niet geautomatiseerd die dingen kunnen blijven doen. En tenslotte gaf de KNIL aan van kijk, eigenlijk had er ook een vorm van een captcha moeten zitten op het loginportaal. Met andere woorden, je kent dat wel, die check, are you a robot? En dan moet je gaan kijken, klik alle plaatjes aan waar een bus te zien is, of klik alle plaatjes aan waar een zebrapad te zien is. Dus dat zijn dingen die de KNIL hier verwacht had, maar die kennelijk niet aanwezig waren.
Ja, het is iets met een aantal simpele dingen in te voeren, kan je dat al oplossen, hè.
Inderdaad.
Maar ik vind het een zeer interessante discussie. Hè? Waar ligt die verantwoordelijkheid? Het is niet altijd even duidelijk. Het is niet altijd zo zwart en wit van, ah ja, je bent verantwoordelijk voor die data, dan ligt dat bij u.
Nou, toevallig ben ik deze casus recent ook in de praktijk tegengekomen, waarbij ik wel moet zeggen dat de partij waar we dit, die ons vroeg, is dit nu voor ons een datalek, die hadden wel dit soort maatregelen genomen. En ook daar hebben we aangegeven, ja, dit is een datalek, je gaat dit moeten melden, maar zorg ervoor dat je heel duidelijk omschrijft welke dingen je hebt gedaan en dat dit dus eigenlijk iets is wat jullie niet verweten kan worden.
Nu, ook mooi om mee te geven, dat is iets dat, ik denk dat ik dat wel mag zeggen, Bart, dat is iets waar de gegevensbeschermingsautoriteiten zeker en vast rekening mee houden. Hè. Welke maatregelen heb je wel en niet genomen?
Oh, absoluut.
En als daaruit blijkt dat er een aantal maatregelen zijn genomen die het risico op een lek zodanig verlagen, dat het bijna onwaarschijnlijk is, maar het is toch gebeurd, dan gaan ze daar ook natuurlijk rekening mee houden in hun besluit uiteindelijk.
Nu goed, dan zie je dat ze bij de KNIL €150.000 boete geven. Ondertussen heb je nog een andere autoriteit die zich op de kaart wil zetten. De Noorse gegevensbeschermingsautoriteit. Die heeft de app Grindr een boete gegeven van €10 miljoen. Grindr, wel of niet bekend, een app à la Tinder, maar dan zeer specifiek bedoeld voor mensen die zich niet identificeren als hetero, maar homo, lesbisch, dan is Grindr de app to go. Wat bleek, ook die app werd doorspekt met tracking technologie. Adverteerders die informatie doorkregen. Wanneer opent iemand de app? Op welke locatie opent hij de app? Bleek ook dat die informatie gebruikt werd om profielen op te stellen over de gebruikers. Op het moment dat er opt-out werd gegeven, dat er werd gezegd ik wil niet dat die gegevens worden doorgegeven, werd dat niet afgeblokt, die doorgifte, maar werd dat als een soort optie meegegeven aan de adverteerders van god, deze persoon heeft gezegd dat hij niet getrackt wil worden, wil je daaraan gehoor geven? En als het antwoord daarop nee was, werd er niks gedaan, dus werd die gegevens alsnog verzameld. Wat ik een beetje zielig vond, is dat Grindr kennelijk in de procedure als verdediging aanhaalde van ja, maar jullie zeggen dat dat hier bijzondere categorieën aan persoonsgegevens zijn. Maar ja, hoe weten wij of iemand die Grindr gebruikt, of dat die effectief homoseksueel of lesbisch is of iets anders. Misschien is het wel, en ik vond het een fantastische term, bi-curious. Wij weten niet van tevoren of iemand dat wel of niet is. Bi-curious, een term die, voor zover ik weet, ik voor het eerst gehoord heb in South Park. Dus wel leuk dat lingo zich ook naar wettelijke verdediging terugvindt. Nu goed, dat was één puntje van de verdediging. Dit zijn geen bijzondere categorieën. Uiteraard werd daar acuut komaf mee gemaakt. Ik ben geen hele bekende in de scene. Ik heb zelfs nooit Tinder gebruikt. Maar ik weet wel dat Grindr een app is waar nu eenmaal, als je die gebruikt, ja, dat betekent dat je niet op zoek bent in de klassieke hetero-context, maar iets anders. Dat weet iedereen rond Grindr.
Ja, ze adverteren het ook zo. Hè? Dus op een bepaald moment wordt het wel zeer hypocriet om als bedrijf te zeggen, we weten niet of die personen effectief een bepaalde seksualiteit hebben als je applicatie expliciet gaat adverteren naar die bepaalde seksualiteit.
Ook dat is het. Ze maken er zelf specifiek op die manier reclame voor.
Dat is zo. Een beetje proberen, maar heel hard vallen.
In de GDPR, als het gaat om een bijzondere categorie, een uitzonderingsgrond. Wanneer mag je bijzondere categorieën verwerken? Expliciete toestemming valt daaronder, wettelijke verplichtingen vallen daaronder. En een van de dingen die daar staat is, ja, op het moment dat de betrokkenen de gegevens zelf openbaar heeft gemaakt. Nu, dat is niet zomaar openbaar. Dat is, om het heel simpel samen te vatten, moet dat gaan over iemand die die gegevens bewust openbaar heeft gemaakt. En ook met redelijke verwachtingen dat vervolgens die gegevens ook voor een aantal doelen gebruikt worden. Wat hier natuurlijk absoluut niet het geval is. Dus lang verhaal kort, om hier niet al te ver over door te bomen, ook gelet op de tijd, maar Grindr gaat hier dus een boete van 10 miljoen krijgen. Wilt nu hiermee doorgaan door dit soort gegevens nog steeds te gaan linken, maar dan niet meer op basis van toestemming, maar legitimate interest. Dat zal wellicht ook nog een staartje krijgen.
Ik kijk uit naar een balansoefening.
Boete van 10 miljoen, die kan tellen. De Noorse autoriteit staat bij deze op de kaart. Dan eindigen wij bij de autoriteit in Hamburg. Zoals geweten is, Duitsland heeft weliswaar ook een centrale entiteit, maar als het gaat om handhaving, boetes, beslissingen, dan zitten we toch op de deelstaten. In dit geval in Hamburg. Clearview AI, een app die een tijd geleden het nieuws haalde, omdat zij de YouTubes van deze wereld en alle foto's die beschikbaar waren hadden afgestruind over het hele internet en een gigantische database hadden opgebouwd die ze zijn gaan gebruiken om facial recognition toe te passen. Ze verkopen hun app de toegang ook aan bijvoorbeeld law enforcement, politiediensten. Hebben dat dus gewoon gevuld op basis van publiek beschikbare informatie. Zoals iedereen met een beetje GDPR-kennis weet, is het feit dat iemand iets publiek heeft gemaakt, betekent niet, ik heb een foto op LinkedIn gezet, betekent niet dat die foto ook vervolgens gebruikt mag worden om in een facial recognition database opgenomen te worden. De Hamburgse DPA, die een klacht had gekregen van één specifiek individu, gevestigd in Duitsland, die heeft aangegeven, ja inderdaad, deze verwerking is onrechtmatig. Hebben vreemd genoeg besloten dat niet de foto op zich, maar enkel de biometrische profielen verwijderd moeten worden. En niet alleen dat dat van iedereen in Europa moet, want dit is niet iets wat zich beperkt tot een bepaalde persoon. Maar alleen effectief over de persoon die de klacht heeft ingediend. En de beslissing dus verder beperkt heeft tot echt alleen maar degene die de klacht heeft ingediend. Ik dacht, god, nu ben ik toch benieuwd of ik daar zelf ook tussen zit. Ik ben eens naar de website gegaan. Je kunt dan een formuliertje invullen. Om dat te kunnen doen, moet je echter eerst een bedrijf wat al onrechtmatig jouw gegevens heeft opgenomen in een database. Als je wil weten of je in die database zit, moet je eventjes een scan van je identiteitskaart geven. En dan gaan ze je dat laten weten. Dat heb ik toch maar niet gedaan.
Klassiek, hè. Oh, waarom moet dat ook altijd die scan van die identiteitskaart meevragen? Ik vind dat zo stom.
Ja. Ja, je gaat al onrechtmatig heel het internet afstruinen. Als mensen dan willen weten of ze in jouw database zitten, dan ga je het vervolgens nog eens extra moeilijk maken of ga je nog extra gegevens verzamelen. Het kan.
Ja, dus dwaas om het zo mooi te zeggen. Maar ja, ik vind het een beetje zwak wel van de Hamburgse autoriteit dat ze hier enkel maar het biometrisch profiel van de man in kwestie verwijderen. Maar wel, aan de andere kant, ik ben een fan van dit soort maatregelen. Dat heb ik al een paar keer aangehaald in de podcast. Boetes, dat is heel leuk, maar er zijn een aantal bedrijven waar je, ja, daar kan je zeker van zijn, die boetes, dat maakt u geen moer uit. Dat verdienen zij terug op 2-3 dagen en dat is no big issue. Maar als je hun harde werk eigenlijk gaat afnemen, de verplicht om hun harde werk te verwijderen of stop te zetten, dat komt bij veel bedrijven wel harder aan.
Ja, dat denk ik.
Ik ben
ik
er
ook.
Een fan van.
Dus ja, en wellicht dat we hier nog een staartje aan zien komen, dat dit iets is wat nog wel breder gaat worden, of dat we misschien denken aan een NOIP. Het was NOIP, hè, die None of Your Business, die entiteit die Max Schrems heeft opgericht, die dit publiceerde. Ja. Die onder andere ook beschikbaar zijn voor zogenaamde class action acties, waarbij ze dus een hele groep van mensen gaan vertegenwoordigen. Misschien dat daar nog iets uitkomt. En dat ze op die manier hier iets gedaan krijgen. Want als je ieder persoon individueel zich daar moet gaan aanmelden bij Clearview, ik denk niet dat dat op gaat schieten. Nu, Tim, we zijn ondertussen netjes een uurtje bezig. Ik denk dat we het hier eens bij gaan houden. Ja, op dit tempo hebben wij volgende week weer een fantastische show om te vullen met nog meer nieuwtjes. Ik bedank jou weer voor je tijd en ik zie jou volgende week.
Met veel plezier, Bart. Tot volgende week.
Tot volgende week.